Ik heb nog 4 vragen gekregen. En daar wil ik nog graag iets over zeggen. Nou, 5. God heeft Jezus verlaten, helledood, vraagteken. Maar niet als vader. Ik had wel gedacht dat ik dit niet al te helder uiteengezet had, want het is het allermoeilijkste. Hoe moet ik uiteenzetten dat de Heer Jezus als de mens van een heilige God verlaten werd vanwege die enorme kloof, die enorme schuld die er is. En hoe moet ik uitleggen dat hij op hetzelfde moment nooit ophield God te zijn? Daar zit natuurlijk een gigantische discussie in en die is gevoerd in de loop van de eeuwen, iedere keer opnieuw. En meestal leidde dat ertoe dat de Heer Jezus wel gezien werd als mens. Dat viel gewoon niet te ontkennen, want hij is ooit geboren en er zijn te veel getuigen daarvan en opgravingen. Maar dan zou hij niet echt God zijn. Johannes schrijft eigenlijk 3 werken, de evangelist Johannes. Dat is zijn evangelie en dat evangelie is omstreeks het jaar 80, 90 geschreven. Toen al was er een behoorlijke stroom van mensen die zeiden dat de Heer Jezus wel mens was, maar niet God. Daar gaat hij behoorlijk tegenaan in alle 3 zijn geschriften, namelijk zijn evangelie. In het begin was het woord, en het woord was bij God en het woord was God. Zo begint hij. En dat wordt helemaal uitgewerkt. En in het Johannes-evangelie is de Heer Jezus ook niet van God verlaten geweest. Daar is hij zelfs niet gestorven. Lees maar eens de verschillen. Hij heeft wel zichzelf overgegeven, zichzelf in de dood gegeven. Hij gaf over in de dood. En in Johannes is de Heer Jezus ook zelf opgestaan. Dat deed hij zelf. Verklaard Gods zoon te zijn door dodenopstanding. Er zijn zoveel verschillen met het Lucas-evangelie, waar de Heer Jezus de mens Christus Jezus is. Geboren. U vindt het in Johannes niet dat hij geboren is. Ja, het woord is vlees geworden. Daar moet u het mee doen. Maar was dat al lang? Maar in Lucas, ja, Maria en Nazareth en Bethlehem en 12 jaar en vlucht naar Egypte. Het feit dat al die dingen niet in Johannes te vinden is, betekent genoeg. Misschien heb ik dat vaker uitgelegd. In Johannes is de Heer Jezus in de hof van Gethsemane ook niet degene die, laat maar zeggen, het zweet tot grote bloeddroppels liet worden. In Johannes is het omgekeerde. En Lucas schrijft over die grote bloeddroppels, dat zweet dat grote bloeddroppels werd. En dodelijk beangst. Maar Johannes zegt, van diezelfde hof, op hetzelfde moment de Heer Jezus staat daar. Judas komt eraan met een horde soldaten en dienaren met zwaarden en knuppels en zo. En de Heer zegt, wie zoekt u? Sorry hoor dat ik het een beetje zo zeg. Ze zeggen, Jezus de Nazarene. Ik ben, hij noemt alleen zijn naam. Ik ben. En alles deinst achterover in de hof. En in Lucas, dodelijk bedroefd, beangst. Het verschil tussen die twee is gigantisch. En eigenlijk moet je dat gaan wegen. Nou, dat is nu ook wat ik wilde wegen vanavond. Ik heb dat niet, had ik het me zo uitgelegd zoals ik het nu doe, dan was dat misschien in één keer een beetje overgekomen. Ik zeg niet dat u in één keer alles kunt snappen. Want dit is niet iets wat ik kan snappen. Ik kan niet begrijpen dat hij God was te prijzen tot in eeuwigheid en dat hij mens werd. God en mens in 1 persoon. Wie kan het vatten? Wie kan dit behappen? Niemand. Dit kun je alleen geloven. En dan moet je dan ook, ja, je hoed maar afzetten als je die op hebt. Maar denkbeeldig kan het ook zonder dat je hem op hebt. Je kunt gewoon zeggen, Heer, ik buig, ik aanbid, ik bewonder, ik ben, ja, daar heb ik vrede mee. Dat heb ik gewild, proberen te zeggen. Want er komt een vraag aan vast. In de geloofsbelijdenis staat, en dat wordt heel vaak natuurlijk voorgelezen, dat hij nedergedaald ter helle. Maar alle theologen, ook uit alle protestantse en evangelische richting, die zijn het erover eens dat dat een hele slechte vertaling is. Dus verschil in het Grieks tussen het woordje Hades, dodenrijk, en Gehenna, hel. En de Heer Jezus is niet nedergedaald ter helle. Dat is niet zo. En iedereen is het daarover eens. Alleen het is blijven staan, want als je het eruit schrapt, dan krijg je een stuk tumult van je welste. En niemand zit daar eigenlijk op te wachten. Maar het is onjuist. Hij is naar het paradijs gegaan, zoals hij zegt tegen die moordenaar aan het kruis. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. En paradijs is misschien een onderdeel van het dodenrijk. Maar misschien moet je dat ook wel helemaal apart zien van het dodenrijk. De rijke man, in de geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus, sloeg zijn ogen op in het dodenrijk, in de plaats van pijn. En hij ziet Lazarus in de schoot van Abraham en vraagt een beetje verkwikking. Afwezigheid van God betekent wroeging had ik maar. Dat is de pijn die bedoeld wordt. Dat is die vlam die niet uitdooft. Dat is een continu gevoel van had ik maar. Wroeging is heel erg. Dat is heel erg voor mensen, ook nu vandaag, als ze wroeging hebben over iets en je kunt het niet delen of je kunt het niet kwijt. Dat is heel erg bijzonder. De volgende vraag: kan de Satan ook bij God in de hemel komen? En er staat tussen haakjes Job bij. De Bijbel zegt dat de Satan in de hemel is. En u leest, ik wil het wel voorlezen, dat Openbaring 12. Openbaring 12. En dan moet u nu even van mij aannemen dat dat nog moet komen. Er werd een groot teken in de hemel gezien. Zeven. Er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. En ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Oorlog in de hemel. Hoe is het mogelijk? Maar hij kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang die genaamd wordt duivel en de Satan die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen en ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Dat betekent dat uit de hemel gestoten worden nog moet komen, volgens de samenhang van dat boek. Concreet, de duivel is daar nog. Niet in het huis van de Vader, maar in de nabijheid van de troon van God. En om die reden, misschien is dit een beetje te hakkerig, een beetje te snel gesprongen, komt er ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nieuwe aarde snappen we. Maar nieuwe hemel. Want de duivel is daar en heeft bezoedeling gebracht. Daar, oorlog, aanklacht, dag en nacht klacht hij aan. En zegt dat stelletje vrome lui daar in die zaal in Tiel. Nou, je moet ze maandags morgens zien. Nou, zoiets. Hij begint maar aan te klagen. Hij gaat maar door met allerlei dingen. Maar er komt een moment dat hij daaruit geworpen wordt. En dan weet hij dat hij weinig tijd heeft. Dat blijkt uit de rest van dat boek. En dat gaat hij verleiden. En dat gaat een poos door. Dus de duivel heeft wel te degen toegang. En dat bleek ook uit het boek Job. Terecht is daar op dit briefje het woordje Job geschreven. Want Job is dan onder die zonen Gods. En dan blijkt ineens dat de duivel daar ook zijn zegje doet. Dus ik hoop dat u me goed begrijpt. De Satan is in de hemel, maar hij is niet in het huis van de Vader. Kan. Wij weten niet precies wat die derde hemel is. Wel dat het het paradijs is. In 2 Korinthe 12 zegt Paulus dat hij opgetrokken is geweest in de derde hemel, het paradijs, dat hij onuitsprekelijke woorden heeft gehoord. Het zou kunnen zijn dat er een stukje hemel waar de troon is, maar hij is kennelijk de aanklager bij de troon. Dus is bij Job ook zo. En dat, ik heb eigenlijk daar niet zoveel houvast aan, diep in mijn hart. Ik begrijp het ook niet helemaal, want je zou ook geneigd zijn om te zeggen, Heere God, smijt hem eruit, die nare man of dat nare geval. En ja, ik zeg man, slang, oude slang, duivel, gooi hem eruit en laat hem nooit meer enige invloed hebben. Dus, daar ben ik geneigd om dat te zeggen. Maar dat is dus niet zo. Net zo min als in het laatste van onze Bijbel wordt, als die Satan 1000 jaren gebonden is geweest, dan wordt hij nog een keer losgelaten. En dan denk ik, alsjeblieft, dan heb je maar een ketting. Goh, maak hem niet los. Dan begint dat gezeur nog een keer. Nee, ik zeg het gewoon. Maar iedereen denkt zo, denk ik. En dat is ook zo. Maar we hebben daar, dat is zo moeilijk. Ik denk dat de Heere God daar wil aantonen dat ook 1000 jaren van vrede en voorspoed en afwezigheid van ziekte en zo, dat dat ook niet betekent dat je dichter bij de Heere God komt. Want na die 1000 jaar lopen ze even hard die duivel weer achterna. Met andere woorden, zelfs wonderen tekenen, enorme welvaart, afwezigheid van oorlog, brengen je niet dichterbij. Alleen het geloof, nou goed, ik ga niet te veel drammen op het geloof in de Heer Jezus, maar dit is wel heel erg cruciaal. Goed. Nee. Het is geen boksken met twee hoornsken, zoals in België zeggen. Dat is niet zo, nee. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend, zegt het Nieuwe Testament. Dan nog een paar vragen. Psalm 23, vers 1. De Heere is herder. Tussen haakjes. SVP nog een keer toelichten. Het gaat toch ook om een persoonlijke relatie waarvan David spreekt, die hij heeft met God. En noemt hem dus zijn herder. Uit het verband van Psalm 23 blijkt dat hij dat inderdaad heeft. Dat er een nadrukkelijk, persoonlijk gebeuren is tussen God en hem. En hij noemt hem herder. Maar de letterlijke Hebreeuwse tekst in Psalm 23 begint met de Heere is herder. Eerst een soort statement, een soort feit neerzetten. Een enorme verklaring. De Heere is herder. En hij verkwikt mijn ziel en hij leidt mij en hij zorgt voor mij en hij richt voor mij een dis aan. En dat is wel allemaal persoonlijk. Dus diezelfde herder, Yahweh is herder, diezelfde Yahweh herder is degene die voor mij zorgt, die aan mij denkt, die mij leidt, die mij stuurt. En dan komt alles weer. Dus ik laat dat woordje mijn in mijn Bijbel ook staan. Maar toch wilde ik vanavond ook zeggen dat Yahweh herder is. Niet primair mijn herder. Als hij herder is, is hij ook mijn herder. Maar dat is afgeleid. Primair is hij herder. En omdat ik hem, mijn Vader en de Heer Jezus, mijn heiland noemen mag, is hij dus ook mijn herder. En dat blijkt ook uit de rest van Psalm 23. Dan komt nog een vraag. De Da Vinci Code, en de film wordt vanavond uitgezonden. Fijn dat u hier bent. Niet opnemen en dan, oh sorry hoor, de recensent. Ik heb het boek van Dan Brown gelezen, ik ook. Ik vond het heel intrigerend. Opus Dei en vrijmetselarij in relatie tot Psalm 2. Nou, het is precies wat ik vanavond zei. Ik heb de vrijmetselarij al genoemd, Opus Dei heb ik niet genoemd. En de Da Vinci Code heb ik ook niet genoemd. Het zijn dus schrijvers die iets aangeven, of ze dat ruiken uit de Bijbel, dan wel ergens anders vandaan halen, weet ik niet. Maar ze halen dit soort gedachten naar boven en schrijven daar een prachtige roman over. En het heeft hem geen windeieren gebracht. Een miljoenenoplage, een bestseller van je welste. En dat ding is door iedereen gelezen. Het stond zelfs tegenover de Bijbel, op een bepaald moment, in de discussies. De Bijbel werd niet meer gelezen en de Da Vinci-code, want dat was nu ontdekt, dat was dan de waarheid. Nu, het is niet waar. Ik zeg niet dat er niet iets is als waar Dan Brown het over heeft. Dat klopt. En ik noemde vanavond dat boek over die Bilderberg-conferenties in Nederland begonnen in Oosterbeek, omdat Prins Bernhard initiatiefnemer is geweest ooit van die conferenties. En daarom heeft het nog steeds de naam Bilderberg Hotel in Oosterbeek. Daar is het begonnen. Maar verder worden die conferenties over de hele wereld gehouden, 1 keer per jaar of 2 keer per jaar. Ik weet niet precies hoe vaak, maar in ieder geval zeg maar 1 keer per jaar in een geval. En steeds op andere locaties. En daar zijn de groten der aarde, de financiële toplui en de industriële toplui, de economische toplui en de politieke toplui bij elkaar. En daar, zegt men, worden de beslissingen genomen. Wat doen we met Irak? Wat doen we? Sorry hoor. Wat doen we met de prijs van de olie? Al die dingen komen dus zo voor. Je wordt er bang van als je dat leest. Denk je, wat hangt mij allemaal boven mijn hoofd? Dat is Psalm 2. Da Vinci-code. Wat hangt ons boven het hoofd? Psalm 2. De Zoon. Mijn heiland. Dus ik heb vanavond gezegd, ik ben blij dat mensen bepaalde voelhorens hebben en dit zeggen. Maar dat betekent helemaal niet dat elke gelovige zich dus moet gaan verdiepen in al die machten en krachten en al die boosheden in de hemelse gewesten. Je moet je bezighouden met de Zoon in de hemel zelf. Nou, sorry dat ik het een beetje... Ik wil jullie niet declasseren, niet naar een lagere school sturen, terwijl je dus misschien al lang universiteit gehad hebt. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat het helemaal nooit de bedoeling is geweest van de schrift om je bezig te houden met dit negatieve. We moeten ons bezighouden met hem. Groeien in geloof is opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. 2 Petrus 3 aan het eind. Dat is groei. Meer weten van hem. En dat maakt je blij, dat maakt je gelukkig. En ik hoop van harte dat dat ook na vanavond gebeurt. Als u denkt, ik snap het niet helemaal, ik schrijf het even op, vanavond nog, vannacht, als u niet slapen kunt, volgende keer meenemen. Vragen van nu, die over nu gaan, mogen natuurlijk volgende keer ook gewoon meegenomen worden. De Heere zegene u. We gaan nog